Wij lezen Marcus 3, de versen 13 tot en met 19. En hij klom op de berg en riep tot zich die hij wilde. En zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12, opdat zij met hem zouden zijn en opdat hij dezelve zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen. En Simon gaf hij de toenaam Petrus en Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jacobus, en gaf hun toenamen Boanerges, hetwelk is zonen des donders, en Andreas, en Filippus, en Bartholomeus, en Matthäus, en Thomas, en Jacobus de zoon van Alfeus, en Thaddeus, en Simon Cananitus, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. De tekst voor de prediking is het u voorgelezen schriftgedeelte Marcus 3, de versen 13 tot en met 19. Ik lees u alleen nog de versen 13, 14 en 15. En hij klom op de berg en riep tot zich die hij wilde. En zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12, opdat zij met hem zouden zijn en opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen. Tot zover. Christus kiest de 12. Ten eerste wanneer, ten tweede wie, ten derde waartoe. Christus kiest de 12. Wanneer, wie en waartoe? Vanaf dat de Heer Jezus zijn openbare dienst begon, ondervond hij tegenstand. En dat liep al vrij snel zo hoog op dat men ging vergaderen om hem te doden. Als er één zuiver in zijn oogmerk is geweest, dan is het de Heer Jezus geweest. En elke andere ambtsdrager heeft ook vlees. Dat betekent dat wij, als wij in de ambten mogen dienen, ook moeten rekenen op tegenstand. Alleen, wij moeten ons wel onderzoeken of dat het woord dat wij brengen de tegenstand oproept. Of dat wij dat zelf doen. Wat is het nodig om voortdurend kritisch, broeders, naar onszelf te kijken of onze motieven, onze oogmerken zuiver zijn? En als de vijandschap dan tot een hoogtepunt of een dieptepunt gekomen is, en dat kunnen we lezen ook in dit hoofdstuk, de aanhang aanwast, want de Heer Jezus krijgt ook aanhang, al zijn ook daar de motieven op lange na niet zuiver. Maar dan wil de Heer Jezus de 12 uitkiezen. Blijkbaar heeft hij al een hele kring van discipelen rondom zich. Op een keer lezen we dat hij zelfs er 70 uitzendt. Maar uit die groep discipelen gaat hij er nu 12 uitkiezen die een bijzondere plaats gaan krijgen in zijn koninkrijk. Zij worden geroepen om het evangelie te verkondigen. Tot redding van Israël en tot ontstaan van een gemeente die bestaat uit Joden en uit heidenen. Al weet ik wel dat vanmiddag in onze situatie de onderscheiden ambten ook een onderscheiden taak hebben. Toch geloof ik dat niemand uit de onderscheiden ambten gevrijwaard is om het evangelie te verkondigen. Wij worden geroepen om eerst en voornamelijk anderen te wijzen op niemand anders dan Jezus alleen. En dat is toch een prachtig werk. Dat is het mooiste werk. Als artsen een stapje terug moeten doen omdat zij eigenlijk niets meer voor iemand kunnen betekenen, uitbehandeld, zo noemen wij dat. Dan mogen ambtsdragers meegaan tot aan de oevers van de doodsjordaan en toch zeggen, zie het lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Als elk mensenwoord te veel is, en dat is het al gauw, mogen ambtsdragers komen met dat woord van God, dat evangelie van vrije genade, en daar zondaren op wijzen. Nou goed, dan wil ik toch eigenlijk niks anders dan nog een poosje dienen als God het geeft in het ambt om dat heerlijke werk te mogen doen. Nu gaat Jezus dus 12 uit die discipelen verkiezen om ze als apostelen straks uit te zenden, te preken, zieken te genezen en duivelen uit te werpen. En wanneer kiest hij die mannen nu? Wel, dat kunnen wij lezen in Lucas 6, nadat hij de berg opging, zoals het staat in onze tekst, en daar de hele nacht overbleef om te bidden. Dus als de Heer Jezus ambtsdragers verkiest, dan doet hij dat nadat hij gebeden heeft, zich heeft afgezonderd, het aangezicht van zijn vader heeft gezocht. Wel, als Christus het gebed zo belangrijk vindt, en dat zie je vaker, als hij iets gaat doen, dat het gebed eraan vooraf gaat, hoeveel te meer moeten ambtsdragers dan met name gevonden worden in de binnenkamer. U heeft niets aan een welsprekend predikant als hij zijn binnenkamer leeglaat. Wij zijn niet gezegend met de beste ouderlingen en diakenen als zij geen binnenkamer hebben. Laat het voorbeeld van de Heer Jezus voor ons als ambtsdragers uiteindelijk voor u niet minder nagevolgd worden. Ja, voor u niet minder. We hebben dubbeltallen gehad. We hebben verkiezingen gehad. Er zijn afkondigingen geweest om namen in te dienen. Is dat voor u een zaak van gebed geweest? Zoals de Heer Jezus een hele nacht over in het gebed was. En dan wordt daar in het Grieks een woordje gebruikt. Dat betekent dat hij de hele nacht hard aan het werk was. Het betekent zelfs dat hij de hele nacht met één ding bezig was. Zijn de ambten voor u en mij een zaak van gebed? dan niet zomaar een keer? Zie toch eens hoe de Heere Jezus ermee omgaat. Hoe hij zich afzondert. En hoe hij daar in het gebed is. Eer hij de 12 uitkiest. En hij klom op de berg. Dus om te bidden. In Lucas staat er tot God. Maar eigenlijk staat er in het Grieks van God. En dat laat zien dat de Heere Jezus tezamen met de Vader en de Heilige Geest waarachtig God is. Dat is een gebed van God, ook van Hemzelf. Ik hoop zo dadelijk erop te wijzen wat hij gebeden zal hebben. Maar in de eerste plaats zien wij dus dat dit een gebed van God is. En een gebed van God is altijd een gebed die in overeenstemming is met de wil van God. Want het is onmogelijk dat God een gebed geeft dat tegen zijn eigen wil zou ingaan. Dat zijn onze gebeden. De Heere Jezus was waarachtig God. Hij wist en hij kende de wil van God. O, wat moeten wij als ambtsdragers al menigmaal onze knieën buigen om te tasten wat de wil van God is. Wie is er nu in de gemeente die kan zeggen, nou, daar heb ik een gebed van God gekregen. En laten we dan vanmiddag maar bij ons onderwerp blijven, voor de ambten. Dus de Heer Jezus zoekt zijn Vader. En hij spreekt met zijn Vader. Maar ze spreken hetzelfde. Want ze hebben dezelfde wil. Ze gaan niet tegen elkaar in. En daarom geloof ik ook dat de Heere Jezus daar niet gevraagd heeft aan zijn Vader. Wie moet het nu eigenlijk zijn? Tuurlijk niet. Hij wist er samen met de Vader wie de 12 zouden zijn, inclusief Judas. Hij wist wie zij op het oog hadden om uit de kring van de discipelen verkoren, geroepen te worden tot de kring van de 12. Daarom geloof ik dat hij met zijn Vader gesproken heeft voor de 12, die van eeuwigheid uitverkoren waren tot dit ambt van apostel. Dat is toch een aangename gedachte. Want apostel zijn, de meesten hebben hun ambt met de dood moeten bekopen. Ze hebben geweten van schande, van schade, van lijden, zelfs de marteldood te moeten sterven. Het is niet eenvoudig om ambtsdrager te zijn. Het is een voortreffelijk werk, maar het is niet eenvoudig. Niet eenvoudig om de schriften te verstaan. Niet eenvoudig om eerlijk te zijn. Niet eenvoudig om dat woord op de juiste wijze te hanteren. Niet eenvoudig. Daarom beginnen de profeten dikwijls te zeggen, een last. En dan nog een keer, niet lastig, want het ambt is niet lastig. Ambtsdragers, ik in ieder geval ben lastig. Maar het is wel een last, als het goed is. Een last die je meedraagt. De last van de onbekeerlijkheid van mensen. De last van de onbekeerlijkheid van jezelf. Maar wat is het dan een machtige troost te weten vanmiddag dat die grote ambtsdrager, die wist wie hij tot het ambt had bestemd, bidt voor hen. Of ze wijsheid, moed, kracht, lust, liefde mogen ontvangen tot dit werk. En hij klom op de berg om te bidden, om ambtsdragers uit te kiezen. Wij kunnen lezen in Efeze 4 dat dus de ambten een gave zijn van de koning van de kerk. En door middel van die ambten laat hij zichzelf vertegenwoordigen. En daarom mogen wij vanmiddag het als een groot wonder zien van de trouw van Christus aan de gemeente van Scherpenisse. Dat de ambten weer vervuld zijn. En dat hij nog mannen geroepen heeft en lust gegeven heeft om hun ja-woord te geven en in een onderscheiden ambt te dienen. En laten wij het onthouden. Wij mogen leven bij de gratie van zijn voorbeden. En hij klom op de berg. En riep tot zich die hij wilde. Als de Heere Jezus, om het zo maar te zeggen, opstaat van zijn knieën. Als hij met zijn vader gesproken heeft over die 12, dan roept hij ze, wie hij wil. Wij hebben soms kritiek op de ambtsdragers. Wij vinden soms anderen bekwamer om ambtsdrager te zijn. Het is in ieder geval vreselijk hoogmoedig als iemand vindt dat hij zelf bekwaam is om ambtsdrager te zijn. Toch moeten wij voorzichtig zijn met kritiek. Want onze tekst zegt, hij riep wie hij wilde. Dat zei ons genoeg. Want wij geloven toch dat onder Gods voorzienigheid namen worden ingediend, dubbeltallen worden opgesteld en er één wordt gekozen, middelijkerwijs door de vergadering. Deze apostelen zijn natuurlijk onmiddellijk geroepen door de Heere Jezus. Maar vandaag aan de dag worden ambtsdragers middelijk geroepen door de koning van de kerk. En waarom hij nu de één wil en de ander niet, dat ligt heel eenvoudig in het ene woordje, wilde. En als de Heer Jezus het wil, wat hebben wij dan te willen? Als hij iemand goed acht voor een gemeente, zouden wij dan wijzer zijn dan de koning van de kerk? En mochten wij menen, dan hebben we in ieder geval de ambtsdragers zelf mee, maar mochten wij menen dat de ambtsdragers onbekwaam en ongeschikt zijn tot dit werk, nog een keer, dan heeft u al de broeders mee. Laat het dan gebed zijn voor hen. Heren, geeft u ze bekwaam makende genade. En hij riep wie hij wilde. Dat is de roeping tot het ambt. Die moet er wel zijn. Maar die is niet zaligmakend. Als wij koning Saul, als wij Judas hier in ons midden hadden, En ze zaten hiervoor aan. En ik zou zeggen, koning Saul, kunt u uw roeping vertellen tot het ambt? Hij kon. Als wij aan Judas hadden gevraagd, Judas, kunt u uw roeping vertellen tot het ambt? Hij kon. Maar dat is niet zaligmakend. Aan de roeping tot het ambt hoort een andere roeping vooraf te zijn gegaan. Dat is de roeping tot Christus, tot de genade van de Heere Jezus Christus. Dat is nog. Dat is zaligmakend. En dat geldt niet alleen voor ambtsdragers. Als het woord verkondigd wordt, dan wordt iedereen geroepen. En dan wordt iedereen genodigd tot het heil. De roeping gaat vanmiddag uit om te komen tot Jezus, opdat u zalig zult worden. Zo dadelijk gaat mijn toga en mijn zwarte pak uit. Daar ga ik sterven. Als een naakte zondaar ga ik sterven. Je kunt niet als ouderling sterven, je kunt niet als diaken sterven. Je kunt alleen maar als een zondaar sterven die geborgen is achter het bloed van Christus. En dat geldt niet alleen voor ambtsdragers, dat geldt voor iedereen vanmiddag. Wij worden geroepen tot de gemeenschap met Christus. En het is tot je eigen schade en tot je eigen nadeel dat je die roep naast je neerlegt en ongehoorzaam bent. Niemand hoeft vanmiddag te zeggen, ik ben buitengesloten, want niemand is uitgesloten dan degene die niet wil. Dus de Heere Jezus roept vanmiddag mannen tot het ambt. En dat gaat niet altijd samen met de roeping tot de zaligheid. Maar al ben je de beste ambtsdrager van Nederland geweest, daarmee gaat de hemelpoort niet open. Er moet bloed zijn. Er moet een borg zijn. Ons tweede aandachtspunt. Wie? En hij klom op de berg en riep tot zich die hij wilde. Een vrije verkiezing. De Heere Jezus geeft geen rekenschap waarom de een wel en de ander niet. Hij roept wie hij wil. Maar de Heere Jezus, die kiest ze uit. Die hij op het oog of in zijn hart had. Wij kunnen daaruit leren dat het ambt geen baan is waarop je kunt solliciteren. En dan bedoel ik natuurlijk niet letterlijk een sollicitatiebrief schrijven. Sommigen kunnen ook op een andere manier solliciteren om graag in het ambt te willen. Maar het gaat niet in het koninkrijk der hemelen. Want de Heere Jezus roept zelf wie hij wil. En zijn wil is altijd goed. De 12 gaat hij roepen. En met de keuze van de 12 stelt de Heere Jezus in feite een nieuw leiderschap aan. Voor de nieuwtestamentische gemeente. Een gemeente die bestaat uit Joden en heidenen die geroepen worden tot de gemeenschap met Christus. Want wij lezen in de brieven dat we gebouwd worden op die uiterste hoeksteen en op het fundament van de apostelen. Die hoeksteen is de Heere Jezus zelf. En die leer van de apostelen is uitermate belangrijk in het Nieuwe Testament. Dus de gemeente van Christus die wordt gebouwd op die uiterste hoeksteen. Maar niet zonder dat fundament van de apostelen, van de leren van de apostelen. En daarom kiest de Heere Jezus er 12 uit. Zoals onder het Oude Testament er de 12 stammen van Israël waren en zij samen dat ene volk van God vormden. Zo borduurt de Heere verder op het getal 12 en stelt 12 apostelen aan. als nieuwe leiders van een nieuwe gemeente, die zich eerst en voornamelijk richten op de Joodse medebroeders, maar straks met Pinksteren ook over de grenzen heen gaan en de heidenen het evangelie verkondigen. Dus zo zien wij de Nieuwtestamentische kerk als de voortzetting van het Israël Gods van het Oude Testament. Nog een keer, bestaande uit Joden en heidenen die geroepen zijn tot de gemeenschap met Christus. Hij stelde er 12 die hij wilde. En het waren 12 heel gewone mannen. Mannen die niet direct bepaalde talenten, gaven hadden, waardoor zij uitblonken boven anderen. De meesten kwamen uit Galilea, een deel van het beloofde land, dat eigenlijk bij de rest als minderwaardig werd beschouwd. Mannen zoals een Levi of een Matthäus, met een achtergrond die niet benijdenswaardig is. Misschien voor zover ik ze ken, zou je dan alleen van een Johannes kunnen zeggen, wat had die man een inzicht? Maar ook dat was denk ik later, en niet toen ze geroepen werden. De duivel zal altijd proberen om ons te overtuigen dat onze tekortkomingen ons onbruikbaar maken voor Gods koninkrijk. Maar wij mogen vanmiddag leren als ambtsdragers, wanneer je zelf worstelt met je fouten, met je gebreken, met je tekortkomingen, met je falen, dat de Heer Jezus mannen heeft uitgekozen die blijkbaar niet geschikter waren. En dat is ook de ruimte van het woordje die hij wilde. Dus blijkbaar staan de gebreken van de toekomstige ambtsdragers hem niet in de weg om ze uit te kiezen om in dit geval apostel te zijn. Ik zal een paar dingen opnoemen van dit 12-tal. Niet zozeer om na te volgen, maar wel ter bemoediging. Ze waren traag van begrip. In Matthäus 15 zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: verstaat gij nog niet? Heb je het nu nog niet begrepen? Heb je het nu nog niet door? Nu wandelen jullie al een poos met mij, nu hebben jullie al onderwijs van mij ontvangen, nu heb ik het al een en andermaal uitgelegd en nu begrijp je nog niet wat ik bedoel. Nu begrijp je nog niet hoe het eraan toe gaat in het Koninkrijk der Hemelen. En als de Heer Jezus opstaat en zo met die Emmausgangers meewandelt en zij met hun trage begrip openbaar komen, dan zegt de Heer Jezus dat ook. Tragen en onverstandigen van hart. Nou, moeten die nou straks de wereld in? Moeten zulke mensen nu een gemeente dienen? Die zo traag van begrip zijn om de schriften te verstaan? Die niet eens in de gaten hebben als profetieën in vervulling gaan? Die hij wilde. Met eerbied gesproken. De Heer Jezus neemt het op de koop toe. Ik zal nog eens iets vertellen van die 12. Ze waren egoïstisch en trots. Ze hebben gestreden wie de meeste zou zijn van hen in het koninkrijk. Een moeder vroeg of haar zonen aan de rechter en de linkerhand van Jezus mochten zitten. Ze begeerden voor aanstaande plaatsen in dat koninkrijk. Ze droomden van een aardsrijk waarin zij een grote positie zouden innemen en eer zouden ontvangen. En als het erop aankwam, wilde de een nog meer zijn dan de ander en boven de ander staan. Moeten zulke ambtsdragers nu de gemeente in en op huisbezoek gaan met dat egoïstische, trotse en hoogmoedige hart? Wat een zegen, broeders, als we onszelf zo leren kennen. Dat we eigenlijk niet durven op huisbezoek gaan, omdat we ons eigen hart verstaan. Het ontbrak hun aan geloof. Tot 4 maal toe zegt de Heer Jezus in de evangeliën: gij klein gelovigen. Blijkbaar maakten ze geen vorderingen. Wasten ze niet op in de genade en de kennis van de Heer Jezus. Er staat niet ongelovigen, maar wel kleingelovigen. En kleingeloof is nog weer wat anders dan een zwak geloof. Want de Heer Jezus verwijt het kleingeloof. En hij bemoedigt en vertroost het zwak geloof. Moeten zulke kleingelovigen nu de gemeente ingaan en anderen wijzen op de boodschap van het evangelie? Ik zal je nog eens wat vertellen. Het ontbrak hun aan kracht. Ik zie 9 apostelen staan onder aan de berg en een vader met een maanzieke knaap. En later moeten ze vragen: waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? Ze hadden nog geen geloofskracht om die jongen te verlossen van de duivel. Ze waren zwakker dan de vorst der duisternis. Moeten zulke mensen straks een gebed doen bij u? En worstelen aan de ziekbedden en aan de sterfbedden om het behoud van de zielen? Moeten zulke mensen nu in het verborgen zeggen: o God, houd onze jeugd nog vast? Die geen kracht hadden om de duivel uit te werpen. Ik zal u nog een ding zeggen. Het ontbrak hun aan standvastigheid. Want als hun meester daar worstelt in de hof van Gethsemane, dan slapen zij. En als hun meester gevangen genomen wordt, dan vluchten zij. Als erop aankomt, dan durven ze niet eens. Dan schaam ik me soms om op een ziekenzaal in het openbaar een gebed te doen. Dan durf ik niet eens goed wat te zeggen op een huisbezoek. Dan heb ik de woorden niet. Moeten deze mannen nu, deze mannen, deze apostelen, het fundament worden van de toekomstige kerk? Moeten deze mannen nu uitgezonden worden om de wereld te overwinnen? Roept God nu vanmiddag zulke mannen om de gemeente van Scherpenisse te dienen? Nog een keer, u voelt zich toch niet beter? U denkt toch niet dat u het beter kunt dan 1 van de broeders kerkenraad? U hebt er toch wel gebed voor zulke mannen. 12. De Heer Jezus kiest ze uit. O, zo verschillend van karakter. De bedachtzame Johannes, de melancholische Thomas, Petrus Haantje de voorste. De Heer Jezus heeft ze bij elkaar gebracht als de 12. Ik denk dat we heel veel van elkaars karakters kunnen leren. Misschien wel meer hoe het niet moet dan hoe het wel moet. En misschien wel vooral om elkaar te leren verdragen. Misschien heeft de Heer Jezus wel zo'n Thomas gegeven die het altijd van de sombere, donkere kant bezag. Of een Peter die altijd zijn mond al open had. En Johannes had kunnen zeggen: man, hou je mond toch eens een keer. Om leidzaamheid te leren, broeders, heeft de Heer Jezus ons samengebracht als kerkenraad van deze gemeente. Hij koos uit wie hij wilde. En waarom waren dit nu zulke gewone mannen met al hun zwakheden en met al hun gebreken, opdat de kracht zij Gods? Paulus zegt, wij hebben de schat in aarden vaten. Van maar zo'n kruikje. Eén tikte tegenaan. En het kruikje dat ligt in duigen. Eén verkeerd woord en mijn hartslag gaat naar de 100. Als zo dadelijk de verdrukking komt, dan ben ik bang voor alles wat over ons uitgegoten wordt. Want de leiders van de gemeente, die moeten het eerst worden aangepakt. O God, zal ik niet wegvluchten uit die hop van Gethsemane om mijn eigen hachje te redden. Eén tik tegen dat oliekruikje. En er blijft niks van over. Want het gaat niet om de ambtsdrager, maar het gaat om de schat die ze dragen. Het gaat om het evangelie. Deze ambtsdragers hebben geen kracht, hebben geen bekwaamheden in hunzelf. Maar hun bekwaamheid is uit God. Ons derde aandachtspunt. Christus kiest de 12. We hebben gezien wanneer de Heer Jezus bad. We hebben gezien wie. Het was een heel gemêleerd gezelschap. Onbekwaam. Er staan veel fouten van deze mannen beschreven in de evangelie. Maar de Heer Jezus koos ze uit, omdat hij dat wilde. En nu, waartoe? Dat zegt onze tekst ook. En hij stelde er 12 op dat zij met hem zouden zijn. En opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken. En om macht te hebben de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen. Dus hij kiest er 12 met drieënlei doel. En het eerste is om met hem te zijn. Voordat zij uitgezonden worden, hoofdstukken verderop, dan lees je dat ze voor de eerste keer uitgezonden worden. Vindt de Heer Jezus het nodig dat ze eerst een tijdje bij hem zijn? Dan kunnen ze zien hoe de Heer Jezus reageert op het leven van alle dag. Op de vragen die op hem afkomen. De strikken die gespannen worden voor hem. Ze kunnen hem vragen stellen als ze dingen niet weten. Ze kunnen aan zijn voeten zitten om te luisteren naar zijn onderwijs. Het waren 12 heel gewone mannen, ongeletterde mannen. Ze hadden geen hoge studie genoten. En toch, als ze straks voor de Hoge Raad staan in Handelingen 4, dan moeten die Sadduceeën, die Fariseeën en die schriftgeleerden bekennen dat zij met Jezus geweest zijn. Broeders, wij mogen eigenlijk niet op huisbezoek gaan. Ik mag de kansel niet beklimmen. Wij mogen ons ambtelijk werk niet uitvoeren als wij niet alvorens bij Jezus geweest zijn. Aan zijn voeten gezeten om onderwijs te ontvangen. Onze vragen hebben gesteld waarmee wij zitten. Om bekwaam gemaakt te worden en alzo het ambt uit te kunnen voeren. Heer Jezus, die wilde ze een poosje bij zich hebben, om ze te bemoedigen, om ze te corrigeren, om vooral dat zij zouden kunnen leren van zijn voorbeeld. Straks, als hij al die voeten van zijn discipelen gaat wassen, dan staat hij op en dan zegt hij, ik heb u een voorbeeld nagelaten. Nou, zo mogen wij omgaan met elkaar. En zo mogen wij ook de gemeente dienen. Voeten wassen. Als ik maar bij het beeld van de lagere school moet blijven, dan blijf ik ongeveer steken in groep 0. Groep 1. Soms denk ik, ik heb er een beetje van geleerd en dan word ik weer teruggeplaatst. Voeten wassen. Minister zijn. Te dienen. Zoals de Heer Jezus. Wat een verdraagzaamheid, wat een geduld had hij richting zijn eigen discipelen. Een ambtsdrager moet op de leerschool van Christus zijn. Johannes schrijft later wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij gehoord hebben met onze oren, wat wij getast hebben met onze handen, dat verkondigen wij u. Ik weet wel, ambtelijk mag je misschien meer zeggen dan je beleefd hebt, maar wij kunnen toch geen vreemde zaligmaker aanwijzen. Wij kunnen toch anderen de weg niet wijzen als die weg aan ons onbekend is. Wij kunnen toch niet Jezus Christus voor ogen schilderen als wij hem niet hebben gezien in zijn heerlijkheid. Wij moeten bij Jezus geweest zijn, één keer en elke keer weer opnieuw. Nee, ambtsvragers zijn niet productief als ze veel werk kunnen verzetten. Die zijn er, die sterk zijn, die snel kunnen denken, die veel werk kunnen verzetten. Pilaren in de gemeente. Dat is niet het geheim. Het geheim is als de Heer ons elke keer weer apart neemt en onderwijs gaat geven. Dat is meestal vleeskruisigend onderwijs, pijnlijk onderwijs, zodat je gaat leren, niet de gemeente moet bekeerd worden, maar de dominee moet bekeerd worden, de ouderling moet bekeerd worden, de diaken moet bekeerd worden. Dat is bij Jezus zijn. En zo neemt hij die 12 apart voordat hij ze uitzendt, want ze hebben onderwijs nodig. En zolang de Heere Jezus op aarde is, we zien het zelfs na zijn opstanding, gaat hij nog 40 dagen met hen om hen te onderwijzen aangaande de dingen van het Koninkrijk Gods. Wat een wijsheid van Jezus. Om die ambtsdragers die trots en egoïstisch en zelfzuchtig en weinig geloof hebben, om die toch apart te nemen. En ze te gaan onderwijzen. Dat is ook de betekenis van het woordje discipel. Leerling zijn. God geven dat wij binnen de ambten leerlingen mogen blijven. Dat we het niet weten. En dat we het niet kunnen. En dat we onderwijs nodig hebben. Om te prediken staat er. Nog een keer, het gaat niet om die 12 namen. Maar het gaat erom waartoe de Heere deze ambtsdragers verkoren heeft. Straks zal hij ze uitzenden in Lucas 24 om te prediken bekering en vergeving van zonden. Dat is altijd de kernboodschap die wij binnen de ambten hebben te brengen aan andere mensen. Aan het wonderen, we terug mogen keren bij die God. Moeten zelfs. Want bekering is geen vrijblijvende zaak. Dat is een bevel. Bekeert u. En verkondig vergeving van zonden. Als zondaren terugkeren tot de Heer, dan zullen ze ook vergeving ontvangen. Niet omdat ze een visioen hebben gezien of iets bijzonders hebben meegemaakt, maar het wordt verkondigd aan verslagen harten. Die door een waar geloof de belofte van het evangelie omhelzen. Zij mogen verkondigen dat het Koninkrijk der Hemelen nabij is gekomen in de persoon van de Heere Jezus. Laten we daarom niet teleurgesteld raken als we dezelfde beker moeten drinken als Christus. Laten we geduldig de onredelijkheid van onbekeerde mensen verdragen, zoals de Heere Jezus dat deed. Laten we ons nooit laten afleiden om die taak uit te oefenen die de Heere Jezus op onze schouders heeft gelegd. Er komt geweldig veel voorbij op een kerkenraadsagenda. Heel veel vragen worden er gesteld, met heel veel problemen geconfronteerd. Maar laten wij nooit vergeten dat de Heere Jezus de apostel heeft uitverkoren. Omdat zij zouden verkondigen, het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Het derde waartoe de Heere Jezus hen roept, is dat zij macht hebben om de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen. Ik geloof dat dat een unieke gave is geweest. Die de Heer Jezus in het begin van zijn kerk gaf. Om het woord met des te meer kracht en majesteit de wereld ingestuurd te krijgen. Maar tegelijkertijd lees ik, dit geslacht vaart niet uit dan door vasten en bidden. Ik geloof, broeders, als de gemeente ons ter harte gaat, dat wij ons bepaalde dingen moeten leren ontzeggen, één keer en elke keer opnieuw. Opdat de Heilige Geest krachtig zal werken en dat zondaren bevrijd worden uit de macht van de boze. Laat het levens van jonge mensen ons op het hart gebonden zijn. Zij leven in een uitermate moeilijke tijd. Laten wij de gezinnen dragen op onze harten. Laten wij ons aangename dingen ontzeggen om het behoud van de zielen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. De apostelen hebben wonderen kunnen doen. Zelfs de duivelen moesten naar hen luisteren. En op een keer kwamen ze zo opgetogen terug bij de Heere Jezus, dat hen dat allemaal gelukt was. En toen zei de Heere Jezus, verblijd u daarin niet, dat u de geesten onderworpen zijn, maar verblijd u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. Wij moeten niet bijzonder willen zijn, en al helemaal niet dat op ons gebed een zieke genezen wordt. Of er een wonder gebeurt. Laat dat een zaak zijn in de binnenkamer. In het verborgene. Maar laat de gemeente wel jaloers worden. Omdat ze iets van de vreugde zien dat onze namen geschreven staan. In het boek des levens. Laten wij wel met de volle zekerheid van het geloof op de huisbezoeken vertellen dat onze reis is op weg naar het hemelse Jeruzalem. Laten wij wel zo dicht bij de Heere Jezus leven dat Hij voor ons de voornaamste vreugde en de voornaamste vrede is. Laten wij wel in handel en wandel laten zien en in woord en in daad dat deze wereld voorbij gaat en dat daar ons hart niet op gesteld is, maar dat wij zoeken de dingen die boven zijn waar Christus is. Laten wij anderen aansporen, kom, ga met ons en doe als wij. Laten wij de gouden stad, het nieuwe Jeruzalem, voor ogen schilderen. Laten wij goed spreken van het hemelse Kanaan. Laten wij maar één begeerte hebben, Jezus Christus en dien gekruisigd. Laten we hem aanprijzen en aanwijzen. Laten we wijzen op de algenoegzaamheid van zijn dierbaar bloed. Opdat anderen ook de moed zouden krijgen om te schuilen in de wonden van de Heere Jezus Christus. Wonderen. Ik geloof dat ze voorbestemd waren voor die eerste periode. Maar laten wij zoeken getrouw te zijn. Want wie in het minste getrouw is geweest, die zal straks over veel gesteld worden. En dan gaat het niet om veel macht of zo. Maar dat we veel van de heerlijkheid van onze koning zien, die we hier niet in woorden kunnen uitdrukken. Amen.